Goedemorgen, goedemorgen. Eerst en vooral wil ik jullie danken voor de gebeden die jullie opgezonden hebben voor mij. Ik ben zo dankbaar daarvoor. Nu ik wil met jullie vanmorgen een gedeelte lezen uit het Lucas-evangelie. Lucas hoofdstuk 7. Lucas hoofdstuk 7, vanaf vers 36. En een der farizeeën nodigde hem, Jezus dan, om bij hem te komen eten. En hij kwam in het huis van de farizeer. En hij ging aanleggen. En zie een vrouw, die in de stad als zondares bekend stond, bemerkte dat hij aan tafel was in het huis van de farizeer. En zij bracht een albasten kruik met mirre, en ze ging wenende achter hem staan, bij zijn voeten, en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken, en droogde ze af met haar hoofdhaar, en kuste zijn voeten, en zalfde ze met mirre. Toen de farizeer, die hem genodigd had, dat zag, zeide hij bij zichzelf, in deze de profeet was, zou hij wel weten wie en wat deze vrouw is, die hem aanraakt. Zij is een zondares. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. En hij zeide, meester, zeg het. Een schuldeiser had twee schuldenaars. De een was hem 500 schellingen schuldig, de ander 50. Toen zij niet konden betalen, schonk hij hem hun beiden, van wie hem zal hem dan het meest lief hebben. Simon antwoordde en zeide, ik veronderstel, hij aan wie hij het meeste geschonken heeft. En hij zeide tot hem, hij hebt juist geoordeeld. En zij naar de vrouw wendende, zei hij tot Simon, zie hij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water voor mijn voeten heb hij mij niet gegeven, maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar tranen afgedroogd. Een kus heb hij mij niet gegeven, maar zij heeft van dat ik binnengekomen ben, niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie heb gij mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft met mirre mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven. Al waren zij vele, want zij betoonde veel liefde. Maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En hem en die met hem aan tafel waren, begonnen bij zichzelf te zijn, wie is deze, dat hij zelfs zonden vergeeft? En hij zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga in vrede. Vader in de hemel, we danken u, Heer. We danken, Heer, voor uw woord. Heer, en we bidden u, Heer, wilt u al onze beslommernissen van ons afwerpen. Heer, wilt u ons hart openen, Heer, dat uw woord, Heer, in ons mag binnendringen. Geprezen zij uw naam. Amen. Nu, we hebben zojuist een verhaal gelezen over een maaltijd. En het had hier over een maaltijd bij een, zeg maar, een gastvrije farizeer. Niet alleen Jezus is uitgenodigd. Waarschijnlijk waren zijn leerlingen en andere mensen ook uitgenodigd. Want we lezen in vers 49 over de mensen die mee aanlagen. Dus het was een volle tafel. Maar eigenlijk zijn er maar twee personen die in de schrijnwerkers van dat verhaal komen. De eerste is de gastheer met de naam Simon. En de tweede is een onbekende zondares die Jezus komt salven. En beide doen ze iets voor Jezus. De een nodigt hem uit en de ander verzorgt hem extra. De ene wordt geprezen en de andere krijgt verwijt. Met andere woorden, het kan toch zijn dat Jezus op een verkeerde manier aandacht heeft. De hoofdpersoon van het evangelie. En in de tekst die we zojuist gelezen hebben, zien we dat er maar één manier is, en dat is de manier van de zondares. En niet die van Simon. En Lucas heeft dat verhaal opgeschreven voor Theophilus, die leerde voor christenen. En ik krijg hier een voorbeeld van hoe het moet en hoe het niet moet. Maar alleen, hij kon daar niet plezier van hebben. God heeft dat boek van Lucas ook voor ons bewaard. En dan kunnen wij meelezen 20 eeuwen later om te leren wat de goede reactie is om het evangelie, op het evangelie en hoe het groeit in ons leven. En laten we een keer kijken wat er daar nu gebeurt bij die maaltijd waar Jezus de genodigde is. En ik wil daar 3 dingen over zeggen. Ten eerste is, blijf niet op afstand. De farizeeër is een mens die kijkt op Jezus, maar die toch een zekere afstand bewaart. En zo zijn er heel veel mensen die dat allemaal meemaken in de kerk. Zeg maar, die bankspeelders zijn, om het in voetbaltermen te zijn. Ze zijn er, maar ze zijn er niet echt bij. Zo is het ook met die farizeeër. Een vrome man, dat wel. Hij heeft veel horen praten over Jezus. En toen die wonderdoener een keer in zijn stad kwam, vroeg hij hem te eten. En dat is toch mooi wat Simon doet. Zoveel belangstelling, zoveel welwillendheid voor Jezus. Maar het is de toon die de muziek maakt. Want in vers 36 staat er niets verkeerd, maar staat er wat te weinig. Jezus komt binnen en gaat aanleggen. Later zullen we zien wat er ontbreekt in dat verhaal. Geen water om stoffige voeten te wassen. Geen welkomkus. Geen opfrissende zalfolie voor zijn hoofd. En je vraagt dan af, is dat wel een welkom? En Jezus, die mag erbij komen zitten aan tafel, zoals een bedelaar die wel een maaltijd kan gebruiken. Die farizeeër, die hunt die zwervende Jezus wel een best een maaltijd voor deze dag. En, zeg toch zelf, dat is toch barmhartig. Nu, dat wel. Maar hier wijst er niets op dat die farizeeër zelf belangstelling heeft voor Jezus. En daarom doet hij niets om Jezus wat vriendelijk en hartelijk te verwelkomen. Voor Simon is Jezus een voorbijganger aan wie je even goed doet, maar van wie je toch best zeker een afstand houdt, op afstand houdt. En die afstand, dat zien we heel duidelijk in zijn gedachten. Want wanneer die zondares binnenkomt en zijn voeten gaat zalven, dan denkt hij bij zichzelf, zie je wel, dat hij geen profeet is. En hij verraadt zichzelf. Hij had het eindelijk al gedacht dat Jezus geen profeet was. Want een profeet zou dat zeker wel weten van die zondares. En nu wordt hij bevestigd in zijn gedachten. Het was maar goed dat hij afstand had bewaard. We moeten ook niet zeggen dat die farizeeër een rare man was. Absoluut niet. Hij houdt de deur niet gesloten. Hij is niet lastig. En hij toont zelf belangstelling. Hij is toch een aardige man. En zo zijn er ook vele mensen die welwillend in de kerk komen om met Jezus te eten. Ze gooien geen deuren dicht tussen hen en Jezus Christus. Ze luisteren mooi naar het evangelie en ze doen mee. Maar in tussentijd houden ze wel afstand. Misschien hebben sommigen hun eigen mening van, zou de Bijbel nu echt Gods woord zijn? Is de Bijbel vandaag nog relevant? Is de Bijbel vandaag nog geldig? En wanneer zulke mensen dan hun leven inrichten, hun jeugd, hun vrije tijd, hun verkering, hun huwelijk, hun gezin, dan bekijken ze dat allemaal van op afstand. Dat is hun eigen wereld. En daar moeten ze vanaf blijven. Jezus die mag wel in hun leven komen, dat wel. Maar hij moet zijn plaats kennen. Hij is afhankelijk van hun welwilligheid. En soms is er daar opeens dan die grote afstand. En dan worden zulke mensen bevestigd in toch al hun afstandelijke houding. Zie je wel dat hij met die geboden niet ver, ver weg komt in die leven? Ze zien wel dat die Bijbel dat een interessant boek is, tot daar. Maar, ja, dat is toch niet het echte, of echt het laatste woord voor de moderne, hedendaagse mens. En zo leven vandaag vele christenen op een zeker afstand van de Bijbel en het evangelie. Ze horen ernaar, kijken naar, ze nemen iets uit mee, niet alles, want zou Jezus nu echt de profeet zijn in deze, voor deze 21ste eeuw? En misschien is dat ook al te veel gezegd. En als je dan zulke houding aanneemt, dan word je daarin dan ook in bevestigd. Van hoe ouderwets klinken niet sommige boden in onze tijd. Het werkt gewoon niet meer. Nee. God heeft blijkbaar niet goed geweten hoe de 21ste eeuw er zou uitzien. Neem nu de jeugdcultuur. Neem nu de samenleving in Vlaanderen. De man- en vrouwverhouding. En ga zo maar verder. Als God dit zou geweten hebben, zou hij waarschijnlijk die Bijbel anders geschreven hebben. En zo ontstaat er een gereserveerd of een afgeschreven christendom. Jezus die nodigt ons uit aan het avondmaal. Maar hij moet ook niet denken dat hij het voor het zijn heeft in mijn leven. En overal is in de kerk. En wat zien we nu in dit verhaal daarin? Dat Jezus die mensen niet behandelt als iemand die alverwege het evangelie is. Nee, hij behandelt hem als vijand. Die welwillendheid van Simon is honingzoet, zeg maar meester. Maar ze wordt ironisch beantwoord. Jezus zette als het ware Simon terug op de schoolbank. En hij geeft hem een lesje, waar het antwoord al van tevoren is gekend. Wie zal de schuldeiser het meest lief hebben? De man die 50 dinariën of schellingen kwijtgescholden kreeg, of die man die er 500 kwijtgescholden heeft? En het antwoord op zo'n sommetje is niet moeilijk. Ze beantwoorden dat in de zondagklas. Natuurlijk, die het meeste kreeg. Of die het meeste kwijtgescholden heeft. En de meester heeft die man een schouderklapje en zegt, goed zo. En Simon die zal waarschijnlijk zich niet op zijn gemak gevoeld hebben tijdens deze les. Want wil Jezus hem nu hier belachelijk maken? Nee. Maar hij zet Simon wel op zijn plaats. En hij geeft meteen ook een diepe analyse van heel die situatie. Op het eerste gezicht slaat deze gelijkenis nergens op. Want er zijn toch geen twee schuldeisers aanwezig. Hoogstens één zondares. En verder is er een aardige farizeer die een plaats heeft voor Jezus aan zijn tafel. En bovendien, er is geen rijke man aanwezig die schulden kan kwijtschelden. Maar een arme, arme Jezus, die dankbaar en blij mag zijn met zijn maaltijd. En deze gelijkenis staat haaks op de situatie van de farizeer, zoals hij dat aanvoelt. Maar Jezus wil juist Simon daardoor laten voelen wat er met hem scheelt. Want Simon ziet zichzelf als een man die bezit heeft. Maar die maar een zekere ruimte of breedte maakt voor Jezus en zijn evangelie. En het is soms, zoals sommige mensen leven uit het gevoel dat de kerk maar blij zijn dat ze komen. Maar in werkelijkheid zijn wij te vergelijken met mensen die diep in de schuld staan. En die Jezus heel hard nodig is. En mijn vraag is dan ook, staan wij daar even bij stil? Iemand die een berg schulden heeft, die weet maar al te goed hoe beroerd hij is. Hoe beroerd hij is, hoe aan toe hij is. En het is dan, zulke mensen zijn dan ook heel blij en content als, pak maar OCM mee of zoiets, hem in Oslo een oplossing aanbieden. Maar de vraag is, komen wij ook zo naar de kerk? Als iemand die zijn gulden in zijn loon en zijn leven nooit meer kan betalen. Die met zo'n verlies zit, dat het kan uitlopen op de dood. En kom je dan naar de kerk, als een mens die wanhopig hulp zoekt? Lees je de Bijbel als iemand die kijkt waar hij nog een uitgestoken hand kan vinden? De Farizeer die leefde op afstand, afwachtend. En dat kan niet. En wat doe je dan? Dan je beledigt je Christus. Met je zogenaamde aandacht. En je belangstelling. En dan zegt Jezus of Christus onverbloemd. Waar blijft die hartelijke kus? Waar is het water voor mijn voeten te wassen? Waar is die zalfolie voor mijn hoofd? De Farizeer had wel aandacht voor Jezus. Maar hij zette zijn niet in. Maar Christus kan ook van u en mij zeggen, u hield de deur voor mij open. Maar waarom liet hij mij niet binnen? Waarom ben ik op sommige uren niet welkom? Waarom ben ik bij allerlei, of sommige onderwerpen, helemaal niet welkom met mij geboden? Waarom heb je niet het eerste en het beste bezet voor mij? Want wie afstand houdt, roept een oordeel over zich. En die raakt zijn schuld niet kwijt. Want hij wordt aan hem vastgebonden. Daarom gaat het niet goed als je maar kleine stukjes aandacht wil geven naar Jezus. Dus, wees gewaarschuwd. En dan kom ik tot mijn tweede punt. En dat is, geef je over. En we zien dat er nog iemand binnenkomt bij die Farizeer. Iemand anders. En die was helemaal niet uitgenodigd. Natuurlijk niet. Het was een zondares. Nu, het hoeft daarom geen hoer te zijn. Het kan ook een vrouw zijn die varkensvlees verkocht aan de soldaten. Of een vrouw die oneerlijke winsten maakte in haar bedrijf. Nu, in ieder geval, het was geen vrouw die de zondag in de kerk zit. Ze kon namelijk doen wat de Farizeer niet deed. Want ze kijkt niet van op een afstand. Ze heeft zich helemaal over zoals ze is. Ze kon achter Jezus zijn voeten staan en ze huilt. En dat is ook iets bijzonders. Huilende mensen komen niet meer naar de kerk. Zeker niet in Vlaanderen. In andere landen zie je dat vaker. In andere werelddelen kan je vaak horen of in de vroege morgen gebeden, snikkende vrouwen, voorovergebogen in de kerkbank, de zon amper boven de horizon. En zo laat die zondares zich gaan. Ze huilt hevig, de tranen druppelen neer op Jezus' voeten, dat zijn voeten nat worden. En wanneer dat huilen verminderd is, ziet de vrouw wat ze gedaan heeft. En ze maakt haar haar los, als iemand die in de rouw is, en ze droogt er zijn voeten mee af. Dan buigt ze zich voorover, en dan kust ze Jezus zijn voeten. Heel nederig, heel vurig, want ze houdt van deze profeet. En ze heeft ook nog dure parfum mee. Die spaar je normaal, je zeg maar, voor bijzondere gelegenheden, een beetje parfum zo om je hoofd te doen, of je voorhoofd, of een bacht in orde. Maar ze zet al haar geld in. En ze heet die fles uit over Jezus zijn voeten. Niet ingehouden, niet beredeneerd, maar spontaan en enthousiast. Een hele zaal wordt geparfumeerd door deze liefde. Hier hebben we een mens of een vrouw die geen afstand houdt. die zij volledig overgeeft aan Jezus. Ze zet haar hele leven op zijn kaart. En ze doet dat als een schuldenares. Daarom zijn er die tranen van berouw. Ze doet dat als iemand die niets meer kan goedmaken. Daarom die kussen van liefde. Jezus, ze denkt, Jezus die maakt mijn leven weer in orde. En ze doet dat vol overtuiging. Daarom die zelfolie, waarbij ze zichzelf heeft zonder eigen belang. En zegt Jezus nu, zo een houding moet er zijn als je een bekende zondares bent. Krijg ze een goedkeurend knikje van deze vrouw kent haar plaats? Nee, Jezus maakt van haar een voorbeeld. Voor de farizeeër was zij een zondares. Maar Jezus maakt van haar een model, een voorbeeld. Zij doet wat in Simon ontbrak. Zij weet welke plaats een mens moet innemen tegenover Christus. En hoe wist zij dat? Uit de woorden van Johannes de Doper. Die had al gezegd, kom tot berouw, kom tot inkeer om vergeving te ontvangen van hij die na mij komt. Ze wist het uit de prediking van Jezus uit de synagoge. Want in Lucas zag Jezus, in hoofdstuk 5 vers 32, zag Jezus, ik ben gekomen om zondaars te verlossen, om zondaars te redden. En de mensen zeiden, of knikten, ja, dat is een heel mooie tekst. En ze doen er niets mee, tot vandaag toe. Maar deze zondares had het gehoord. En nu komt ze ervoor uit wie ze is. Een zondares met tranen van spijt en berouw. En ze komt vol vertrouwen bij Jezus. En alleen bij hem kan het goed komen. Hij is de prijs van haar leven. Vandaar die mirre. Zij weet hoe zij moet reageren op het gepredikte woord van het evangelie. De wijsheid van Johannes de Doper en de inhoud van Jezus' predikingen en de wonderen worden hier gerechtvaardigd door dit kind. Een kind dat haar hand legt in Jezus' handen. Helemaal en voor haar hele leven. En vindt Jezus die houding goed voor één keer of voor een speciale, of een speciale houding voor die je moet hebben als je de zondag in de kerk binnenkomt? Nee, nee. Maar hij vindt die houding normaal voor de mensen die in de kerk zijn. Of binnen in de kerk. Voor de rechtvaardigen, zoals Simon de Farizeeër. Voor u, voor mij. Is er bij ons ook die verbrokenheid van hart? Kennen wij tranen over onze zonden? Knielen wij hartstochtelijk voor God? En let op, daar is alle reden voor. Want wij kunnen eindeloos praten over die moderne tijd, over eigentijds mensen, hoe dit allemaal in elkaar zit, hoe dat allemaal veranderd is in onze maatschappij en welke aanpassing dat dan van ons vraagt. Maar de belangrijkste vraag in de moderne tijd is dat wij weten dat wij tot onze oren in de schuld zitten. En als je daar oog voor krijgt, dat kan je bang maken. Want je weet niet waarheen je moet. Angstzweet breekt uit. Want de dood kom je af. En wat een vreugde is dat dan niet. Als je naar Christus kan lopen. En aan zijn voeten kan zitten. Hij maakt je vrij van schuld. Hij duwt de dood terug. Hij telt je weer omhoog naar zijn vader. Mij, de ellendeling. En tenslotte mijn derde punt. En dat is die geweldige genade die je bij Jezus Christus ontvangt. Genieten wanneer je je overgeeft op leven en dood. Heere keer wat hij zegt tegen de zondares. Verheven zijn je zonden. Verheven zijn je zonden. En gaat dat zomaar? Ja, voor ons toch. Maar het kostte wel Jezus zijn leven aan het kruis op Golgotha. Maar voor ons is het gratis. Maar let op. Zijn woord van vergeving die haalt de mens die op afstand luistert voorbij. Die gasten die hadden kritische vragen. Kan hij wel zonden vergeven? Ze horen het goed, maar ze genieten er niet van. Ze zijn er wel bij, maar zonder zich aan hem over te geven. Maar die zondares, die gaf zich over en hoort de muziek nu al spelen. Ja. Vergeven is je schuld. Hoe groot die ook is, wat die ook gedaan hebt. En deze vergeving krijgt de vrouw niet als beloning van haar liefde, maar door haar geloof. Je moet alleen maar geloven, verder niets doen. En zo is dat ook. En de tekst van morgen zegt dat ook. Huilen over jezelf. Christus zijn voeten wassen en kussen. En het beste uit je huis geven voor dankbaarheid. De zondares geloofde en zij mag gaan in vrede. Tussen haar en Christus is er vrede. Tussen haar en God is het goed gekomen. En prezen is zijn naam. Amen.